Voor ik voor Henk ga bidden, hebben we nog een hele leuke mededeling. Het is ergens in de elektronische wereld, denk ik, zoek geraakt. Maar we mogen meedelen dat bij Marieke en Martijn Blok, niet Marieke, Marieke en Martijn Blok, een zoontje is geboren.
En ze
en hij heet Sam. Wil je de foto zien? Mag je bij Marieke gaan? Misschien dat het nog lukt om het even op de beamer te krijgen, maar dat laat ik even aan jullie over. Dus dat is een dankpunt. Marieke heeft redelijk lang gewacht. Ze liep hier nog volgens mij vorige week of zo met eerst buik dan Marieke. Dus, maar dat is, daar is echt iets om heel dankbaar voor te zijn. En het gaat goed, dus dat is heel mooi. Henk, welkom in ons midden. En we zijn benieuwd wat Gods geest door jou heen mag gaan spreken. Ik wil voor je bidden. Dank u, Vader, voor Henk. Dank u dat u hem ons heeft geschonken, Heer, om uw woord te verkondigen. Heer, het lijkt allemaal zo makkelijk om eventjes een preek in elkaar te draaien en te gaan spreken, Heer. Maar Vader, we weten dat we het niet van onszelf mogen verwachten, maar dat we het van u mogen verwachten. Wilt u Henk de woorden geven die u voor hem deze ochtend heeft gegeven voor ons, Heer. Ik zegen Henk in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
Amen. Dankjewel, Peter. Nou, dat moet vast wel goed zijn. Goedemorgen allemaal. Eerlijk gezegd lijkt het helemaal niet zo makkelijk, hoor, om te spreken. Maar nou is het goed dat Peter voor me gebeden heeft en dat jullie allemaal hier met een biddend hart zitten. Want wij willen nadenken met elkaar over Israël, over het volk van God. En ik zat te denken, waar moet ik het nou over hebben over Israël? Je kunt zoveel dingen zeggen over Israël, over de toekomst van Israël, over het heden van Israël. En toen dacht ik, ja, waar gaat het nou eigenlijk om? Israël, de oogappel van God. Israël, het volk dat door God geliefd is. Waar het eigenlijk om gaat is, hoe is het met het hart van Israël? En ik ga jullie eerst iets voorlezen uit Romeinen 10. En daarna komen er nog een paar keer wat teksten, maar die komen vanzelf al op de beamer voorbij. En dan zeg ik dat wel. We lezen eerst uit Romeinen 10, vers 19 of zo. Ja, inderdaad, vers 19. Daar staat het volgende. Maar dan, vraag ik, Paulus, weer, heeft Israël de boodschap niet begrepen? Wel nu, Mozes zegt al, ik zal jullie afgunstig, jaloers maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. En bij Jesaja staat zelfs, ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Maar bij Jesaja staat over Israël, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. Jaloersheid, afgunst. Dat klinkt eigenlijk helemaal niet zo mooi. Maar jaloersheid en afgunst kan ook iets heel moois zijn. Sommigen van jullie lezen meer van dat soort boeken. Ik lees eigenlijk zelf heel weinig romans. En ik lees en ik kijk heel zelden romantische films. Maar af en toe kijkt mijn vrouw naar zo'n film en dan kijk ik mee en dan begrijp ik. Ja, tuurlijk kijk ik dan stiekem mee. Tussen zit ik allemaal dingetjes op mijn iPad te doen enzovoorts. En stiekem kijk ik dan toch mee. En dan zie ik dat de jaloersheid een bijproduct is van liefde. Van als een man en een vrouw echt van elkaar houden. Als er dan iets niet goed gaat en er ontstaat iets in die relatie die ertussen, wat ertussen komt, dan is jaloersheid, het verlangen naar wat je bent gaan missen van een ander, is eigenlijk heel goed. Dat is een bewijs dat je verlangt naar een microfoon die beter doet. Dankjewel. En daarom lezen wij nu nog een volgende tekst uit Lucas 11, vers 2. Dat is een heel bekende tekst. En ik had er eigenlijk ook helemaal niet aan gedacht om die erbij op te nemen. Ik kwam hem van de week opnieuw tegen in een heel ander verband. En toen las ik hem opnieuw. Lucas 11, vers 2, het begin van het Onze Vader, als de Heer Jezus het Onze Vader introduceert. En dan zeggen de discipelen tegen hem, Lucas 11, vers 1, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn leerlingen geleerd heeft. En dan komt, wanneer jullie bidden, zegt dan, Vader, laat uw naam geheiligd worden, enzovoorts. Eigenlijk, wat ik me realiseerde is, wat hier echt staat, is dat de Heer Jezus ons zegt dat we kunnen leren om te verlangen. Want bidden is verlangen. Bidden is iets vragen wat je nog niet hebt. Bidden is soms ook met iets moois komen, zoals de kinderen nu met een tekening aankomen en die willen ze even laten zien. Dat is ook bidden, dat is danken, dat is aanbidden. Maar bidden is vooral ook vragen aan God om iets in je hart te werken, waardoor diezelfde gevoelens ontstaan die ook in het hart van God aanwezig zijn. En God is een God die naar mensen verlangt. God is een God die naar zijn volk verlangt. God is een God die zijn stem doet horen in Israël. Hebben we net gezongen. En toen jullie met mij naar de dia's keken die toen op het scherm verschenen, toen verscheen niet Israël in beeld, maar toen verscheen Gouda in beeld. En ja, dat is ook zo. God verlangt naar Gouda. God verlangt naar ons. God verlangt naar mensen die hier in Gouda rondstruinen over de straten en de pleinen. En die wil hij tot zich nemen. Maar God verlangt ook naar Israël. Want Israël is zijn bijzondere volk. Israël is zijn oogappel. En wat ik met jullie wil delen vanmorgen is hoe dat verlangen in Israël zelf van het begin af aanwezig is, hoe dat verlangen straks ook aanwezig zal worden en hoe wij er met God naar mogen verlangen dat diezelfde jaloersheid, datzelfde gevoel, dat verlangen naar Christus, naar de Mashiach, de Messias, de gezalte, hoe dat in de harten van Israël openbaar wordt. Net zo goed als we ernaar mogen uitzien dat God datzelfde verlangen ook in ons hart weegt. Het verlangen van een stamvader is het eerste wat ik wil noemen in de... Staat dat? Ja, nee, het staat er nog niet op de... Ja, daar komt het. En daar lees ik bij Romeinen 4, vers 18. En de stamvader van Israël is natuurlijk Abraham. Abraham die ook de stamvader is van Ismaël en ook de stamvader van die Syriërs die nu allemaal hier in Gouda en in Apeldoorn op een heleboel andere plaatsen terechtkomen. Maar Abraham is de stamvader van Israël en het begon allemaal toen er nog helemaal niks was. Toen begon dat met het verlangen naar een zoon. Niet maar naar een zoon, Maar zelfs daar dwars doorheen zie je het verlangen naar een zoon met een hoofdletter. En zelfs naar de zoon. Romeinen 4 vers 18, daar staat, hoewel het eigenlijk niet kon, bleef Abraham hopen en geloven dat hij de vader van vele volken zou worden, zoals hem was beloofd. Zo talrijk zullen je nakomelingen zijn. En zijn geloof verzwakte niet toen hij ongeveer 100 jaar oud besefte dat zijn krachten hem hadden verlaten en Sarah niet langer vruchtbaar zou zijn. Hij twijfelde niet aan Gods belofte, zijn geloof verloor hij niet. Integendeel, hij werd erin gesterkt en bewees zo eer aan God. Iets dergelijks staat ook in Hebreeën 11 en op veel andere plaatsen ook, dat Abraham, ja, zo simpel was het. Abraham was een oude vent geworden. Abraham was, gewoon plat gezegd, hij was impotent geworden. Hij kon niet meer een kind verwekken bij zijn vrouw Sarah. En liet hij het toen verder erbij zitten? Nee. Hij bad. Hij verlangde. Maar hij bleef ook heel gewoon simpel met Sarah naar bed gaan. En met Sarah gemeenschap hebben. Omdat hij dacht, het kan nog steeds. Het moet toch nog steeds kunnen. En op een gegeven moment gaf God hem, zo staat het heel uitdrukkelijk. En dat is niet plat, dat is van God. En zo staat het in Hebreeën letterlijk. God gaf hem kracht tot zaaduitstorting. Zo is het gegaan. En dat is het geloof van Abraham, dat hij daarnaar is blijven uitkijken. En zich daarnaar heeft uitgestrekt. Want Abraham en Sarah, ze verlangden naar een zoon. Ook Sarah zelf, lees je dan in Romeinen 11. En daar is het allemaal mee begonnen. Het verlangen naar één zoon, Isaac, lachen, vreugde. Maar vooral naar die ene zoon die zij toen nog niet kende, maar die via Isaac en via Jacob en via al die andere generaties die in Matthäus 1 achter elkaar genoemd zijn, uiteindelijk zou leiden tot de komst van de Zoon, Jezus. En Abraham was de vader van alle gelovigen. Abraham was de eerste van een lange rij van gelovigen. En daarmee zegt de Heilige Geest eigenlijk, zo wil ik nou dat je ook gelooft. Zo wil ik dat je je uitstrekt naar Jezus, naar de Zoon. Zo wil ik dat je je naar Christus uitstrekt, naar de Messias. En ja, ik moet dit binnen een half uurtje moet ik het over alles van Israël gehad hebben. Dat gaat natuurlijk niet lukken. Maar dit is wat mij vaak ontzettend verdrietig maakt. En wat God ook, daar ben ik zeker van, verdrietig maakt. Dat als je met mensen van het volk Israël, met Joden, spreekt over Jezus, over Christus, dat houdt op een gegeven moment, en dat houdt al tamelijk gauw op. En op een gegeven moment, dan is dat gesprek niet meer mogelijk. Ik heb als een van de laatste dingen die ik als uitgever gedaan heb, een boek gemaakt van Willem Ouweneel met Lodi van der Kamp over de relatie tussen het christendom en Israël. En we hebben dat helemaal samen ontwikkeld. Dus Willem schreef wat, Lodi schreef wat en ik zat er elke keer bovenop en ik zei, wat schrijven jullie nou precies, wat zeggen jullie nu allemaal? En het was zo spannend. Je kunt nog steeds meemaken als je dat boek oppakt en je leest het. Dan kun je het nog steeds lezen. Op een gegeven moment denk je, je houdt je adem in. Je denkt, nu zijn ze er bijna. En nu zijn ze er bijna. Zou het komen? En dan gaat het over Christus. Over Jezus. En dan ineens dan knapt het af. Dan knapt het af. En het voelde gewoon in mijn eigen hart al zover iets brak. En bij Willem ging dat net zo. En dat betekent dat onze vriendschap is gebleven met Lodi. We hebben daarna met hem in Amsterdam in een Joods restaurant en met een paar anderen erbij nog heerlijk zitten eten en uitgebreid gesproken over Israël en over de Bijbel enzovoorts. Dat bleef. En toch knapte er wat. Omdat voor hem het onmogelijk was om die stap te doen waar Jezus voor hem stond en waar hij had moeten zeggen, had kunnen zeggen, had willen zeggen. Nee, niet had willen zeggen. Jezus is de Christus, de Mashiach, de Messias. Zo moeilijk, zo moeilijk. En nu noem maar één voorbeeld, maar het is zo vaak dat het daarop knapt. Ik lees een ander vers. Niet over de hoop van de stamvader, maar over de hoop van de verloste zonen en dochters. Leviticus 23, vers 43. Dat gaat over het loofhuttenfeest. Sukkot betekent hutten, loofhutten. En dan staat er in Leviticus 23, vers 43, bij in de voorschriften die God geeft over het loofhuttenfeest. 7 dagen lang moeten jullie in hutten wonen. Elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de Heere, jullie God. Je weet het, hè? Het is loofhuttenfeest. Morgen, eigenlijk vanavond begint het al, want vanavond als het donker wordt, dan begint de nieuwe dag. Dat zit een beetje anders in elkaar in het Joodse denken en dat is eigenlijk heel mooi, maar daar ga ik een andere keer nog wel eens over hebben. Vanavond begint het loofhuttenfeest. En zodra het zo donker wordt dat je geen zwarte draad meer van een witte draad kunt onderscheiden, dan is het loofhuttenfeest begonnen. En het loofhuttenfeest, dat lijkt me hartstikke leuk. Ik vind het eigenlijk nog steeds raar dat wij dat niet vieren als christenen. Wij vieren allerlei Joodse feesten, maar het loofhuttenfeest vieren we niet. Het loofhuttenfeest lijkt me eigenlijk hartstikke leuk. Dan ga je met z'n allen kamperen in tentjes of misschien wel een echte loofhutten, in hutten die je zelf bouwt van allemaal loof van bomen. Maar het is niet alleen maar een leuk feest. Is het ook, maar het is niet alleen maar een leuk feest. Want het loofhuttenfeest was eigenlijk iets wat ze al in de woestijn konden gaan vieren. Maar wat ze moesten vieren om te bedenken, je bent er nog niet. En zelfs als ze het straks in het beloofde land zouden gaan vieren, dan moesten ze, als ze dat loofhuttenfeest gingen vieren, moesten ze bedenken, joh, je bent er nog niet. Er is nog iets meer. Er komt nog iets. Er komt nog iets wat God voor jullie heeft. Ga maar vast feest vieren. Begin er maar vast mee. Maar besef wel dat het met 8 dagen weer voorbij is. En dat je weer gewoon een leven gaat beginnen. En dat je hier eventjes een voorsmaak kan hebben van iets wat er nog niet is. Wat is dat dan? De Bijbel in gewone taal, ik weet niet of jullie die ook gebruiken, die moet je niet gebruiken voor bijbelstudie, daar is die niet geschikt voor, maar die is heerlijk om aan tafel te lezen waar je kleinkinderen erbij zijn, want die snappen dat tenminste gewoon. En de Bijbel in gewone taal, die gebruikt voor het koninkrijk van God de term Gods nieuwe wereld. Nou, dat is precies. Dat is de nieuwe wereld van God, die komt. En Jeruzalem zal daarvan een middelpunt zijn. En Israël zal daar een centrale plek innemen. Maar dat is er nog niet. En het loofhuttenfeest, dat is een herinnering voor ons allemaal deze week. En ik heb een heleboel andere dingen op het programma, dus ik ga niet naar Israël, ik ga niet het loofhuttenfeest vieren. Maar het is wel een herinnering voor mij en ook voor jullie. Mensen, het komt. En het is er nog niet. Het komt wat God beloofd heeft. Gods nieuwe wereld. Met Jezus in het middelpunt. De hoop van alle verloste zonen en dochters. Toen Israël uit Egypte was verlost, toen heeft de Heere God dit feest ingesteld. En heeft gezegd, dit moet je doen. Je moet goed beseffen, je bent niet zomaar als je over de Rode Zee bent, dan ben je er al. Nee, het komt. Het komt. Maar ik beloof het. Ik beloof het wel. Ik ben de Heere, jullie God. En het spannende is nu, en dan komen we weer bij mijn derde, dan komen we weer bij dat motto. Ik wou dat je jaloers was, Israël. Ik wou dat je niet alleen het Loofhuttenfeest vierde, maar ik wou dat je er echt naar ging verlangen. Dat je er naar uitzag dat het zou gebeuren. En daar heb ik weer een heel bekende tekst bij. Lucas 15, vers 28. En dat gaat over de jaloersheid van de verloren zoon. En als je die tekst leest, Lucas 15, vers 28. En dat gaan we nu samen doen. En dan lezen we daar. Hij werd woedend en wilde niet naar binnen gaan, maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg, u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld aan de hoeren, heeft u voor hem het gemeste kalf geslacht. Verloren zoon? Die eerste zoon, die was toch de verloren zoon? Ja, maar was ook de gevonden zoon. Hij was de zoon die werd opgenomen in de armen van zijn vader. Maar die tweede zoon, die nooit weg was gegaan van zijn vader, die keurig netjes bij zijn vader was gebleven, die de hele tijd deed wat zijn vader hem opdroeg, en die eigenlijk diep in zijn hart ernaar verlangde dat hij een bokje kreeg. Ik denk dan misschien een lentebokje. Om met zijn vrienden vrolijk te zijn. Namelijk om een biertje te drinken met zijn vrienden alleen. Zonder zijn pa erbij. Die jongen die de hele tijd bij zijn vader was gebleven. En met zijn rug naar zijn vader toe stond. En dit is zo spannend. Dat eind van die geschiedenis van de verloren zoon. Wij vertellen elkaar heel vaak, he, vol vreugde, de geschiedenis van wat wij dan de verloren zoon noemen, die de gevonden zoon was. En die thuis kwam bij zijn vader. En die door zijn vader werd omarmd. Weet je wel, het schilderij van Rembrandt. Weet je wel, eindelijk thuis van Henri Nouwen. Weet je wel hoe dat gevoel van de armen van de vader om je heen. Wat wij nog wel eens een keer willen voelen en nog wel een keer herhaald willen hebben. En wat God de Vader ons graag nog een keer wil laten voelen. Maar het einde is die echt verloren zoon. Is een gesloten hart. En zijn gesloten deuren. En kijk, dat bedoel ik nou met Israël, ik wou dat je jaloers was. In het land Israël, waar ik een aantal keren ben geweest, een flink aantal keren, ik ben de tel kwijt, heb ik veel met Joden gesproken. In Nederland met Israëlieten. In Amerika ook veel, omdat je daar echt een heel groot contingent Hebreeën hebt die daar zijn gebleven. En elke keer denk je, er zit iets dicht, er zit iets op slot. En kijk, wat, als je nu naar Paulus kijkt in Hebreeën 9 en 10 en 11, dan is dat iets waarvan wij, wat wij meestal theologisch makkelijk wel een plaats kunnen geven. Als Paulus zegt, ik ben jaloers. Ik hoop erop dat Israël jaloers wordt. Mijn verlangen is dat ze behouden worden, want ze zijn mijn eigen vlees en bloed. En ik zie ze allemaal verloren gaan. Ik zie dat ze niet willen luisteren naar die stem die God doet horen in Israël. En dat ze zich niet willen openen voor Gods sterkte en macht. En dan denken we, ja, oké, dat is Paulus dus. En die legt nu uit hoe dat allemaal gaat. En die legt nu ook uit, denken wij dan, dat straks bij de wederkomst, dat Christus zal komen en dat dan gans Israël behouden zal worden. Zo staat het er ook in Romeinen 11, vers 25, 26 enzovoorts. En dan denken we, nou, gerust, gelukkig, het komt allemaal goed. Straks zal Israël behouden worden. En dan denk ik, we wachten nog even, want de Heer komt al heel gauw. En straks dan zal op een of andere manier eerste opname of eerste grote verdrukking, dat kan allemaal niet zoveel schelen. Maar in ieder geval zal Israël daarbij betrokken zijn. Ja, dat had je de koekoek. Maar in de tussentijd gaan er duizenden, miljoenen Israëlieten aan het hart van God voorbij. En ze zijn niet te raken, bijna niet te raken, door de boodschap van het evangelie. Ze zijn er wel, die geraakt worden. Ze zijn er wel, die zich bekeren tot de Heere Jezus. Maar ze zijn zo zeldzaam. En dit is nu wat we dan lezen in Romeinen 10, vers 21. We hebben dat daarnet al gelezen. Heel de dag, zegt God, heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. God steekt zijn handen uit naar zijn volk en hij wil ze zo graag bij zich hebben. En het lukt bijna niet. Het lukt maar heel af en toe. Het is zo'n zeldzaamheid als de Joden de weg vinden naar hun Messias. En nu is dit de vraag. Zou het zover kunnen komen? Nu, in deze tijd. Niet straks, alleen maar als de Heer Jezus terugkomt. Als het vrederijk zal worden opgericht. Als Gods nieuwe wereld komt. Maar nu. In de tijd waarin we nu leven. Dat zij hun hart openen. Matteüs 23... Dit is heel bekend, dat de Heer Jezus bij Jeruzalem komt en zegt, ik heb uitgestrekt naar jullie. Ik heb jullie willen vergaderen zoals een hen haar kuikens onder haar vleugel vergaderen. Jullie wilden niet. Jullie wilden het echt niet. En dan zegt hij het onmiddellijk achteraan. Het komt. Het komt, het moment dat je roept, welkom in de naam van de Heer. Zo lang zul je me niet zien, tot je roept, welkom in de naam van de Heer. We hebben net een beetje Hebreeuws gezongen, daar kan er wel een beetje bij, hè. Dit is, ik heb misschien wel eens vaker verteld, dit is wat je op het vliegveld, Ben-Gurion, aantreft in Israël, als je daar aankomt. Baruchim Habayim. Dat betekent gezegend de komenden. Dat betekent welkom. Gezegend iedereen die komt. Baruch Haba. Welkom. Gezegend de komenden. En elke keer, zegt 2 Korinther 3, elke keer als er een hart ergens open gaat, als er een hart van een Israëliet ergens open gaat voor Jezus de Messias, dan is er feest in de hemel. Misschien nog wel meer feest als wanneer er van die Goyim, heidense, Nederlandse zonen en dochters bij de vader aankomen. Misschien nog wel meer feest als er iemand van het oude volk van God tot bekering komt. En dit is zo dichtbij. Dit komt dichtbij. Israël is redelijk ver weg, behalve als je eventjes langs zo'n Israëlsteentje langs gaat en je haalt wat wijn enzovoorts en weet ik wat voor andere mooie dingen je straks kunt krijgen, moet je maar eens even naar gaan kijken. Maar daar loop je eraan voorbij en dan denk je, oké, dat was het dan. Maar dit is zo dichtbij, want dit gaat over je eigen hart. En dit gaat over het hart van je buren. En dit gaat over het hart van de mensen met wie je over straat loopt. En dit gaat over het hart van je collega's, want zij staan daar allemaal net zo voor. En terwijl ik hier naartoe reed, luisterde ik naar de nieuwe album van Elliot Rickert. Dus niet voor niet zozeer een album voor kinderen, zoals die eerste van Elliot Rickert dat waren, maar is meer voor grote mensen. En die mocht naar luisteren. En ik werd zeer geraakt door wat ze zongen. En dat ga ik jullie voorlezen en dan ga ik met je bidden. En dat gaat over het weggewaaide hart. En die album die kun je niet bij mij krijgen en waarschijnlijk ook niet bij de Israëlsteentje, maar dan moet je maar ergens anders halen. Moet je maar eens met Irene praten. Zij zoekt haar weggewaaide hart dat door de wind was meegenomen. Mocht je het vinden, neem het mee. Je kunt het zomaar tegenkomen. Als je haar ziet, geef het dan terug en zeg erbij, dit is voor jou. En ik weet zeker dat het lukt, want zij is bijna elke vrouw. Hij zoekt zijn weggewaaide hart dat door de wind was meegenomen. Mocht je het vinden, neem het mee. Je kunt het zomaar tegenkomen. En als je hem ziet, geef het dan terug en zeg erbij, hier is het dan. En ik weet zeker dat het lukt, want hij is bijna elke man. God zoekt zijn weggewaaide hart dat door de wind was meegenomen. Mocht je het vinden, neem het mee, je kunt het zomaar tegenkomen. En als je hem ziet, geef het dan terug en zeg hem, kijk eens wat ik vind. En ik weet zeker dat het lukt, want hij is bijna ieder kind. En als je hem ziet, geef het dan terug, want hij is moederziel alleen. En ik weet zeker dat het lukt, want hij is bijna iedereen. Ik ga met jullie bidden. Heer onze God, machtige God, God van Israël, grote God, God van de hemelse legerscharen. Wij bidden u voor Israël, voor uw volk, waarvan het hart misschien ook wel is weggewaaid. We zouden het zo graag terug willen brengen. We zouden het zo graag bij u willen brengen. En zo makkelijk is dat niet. Wij leggen uw volk bij u, aan uw voeten, met de vraag of u zich wilt ontfermen over deze mensen die zo bijzonder aan u verbonden zijn. En met wie u zulke plannen hebt. En waar we toch eigenlijk niet op zouden willen wachten. Want het gaat ons aan het hart dat ze verloren gaan en dat ze verloren zijn als ze zich niet bij Jezus voegen, uw Zoon. En Heere God, dit komt nog veel dichterbij. Want misschien zijn er hier in de zaal ook wel mensen van wie het hart is weggewaaid. En het is bijna iedereen. En wij komen bij u als we het vinden
laten we terug mogen brengen bij u. Heere God, we doen het op dit moment. Ons eigen hart brengen we bij u. En we realiseren ons dat ons hart u ter harte gaat. En dat u zo graag ons hart weer aan uw hart wilt voegen. Hoe dat moet vanmorgen, Heer, dat weet ik allemaal niet. Maar we vragen het samen aan u. En we bidden u voor de mensen die we allemaal tegenkomen. Misschien wel Syrische kinderen. Misschien wel mannen en vrouwen uit Eritrea. Misschien wel gewone Nederlanders uit Gouda. Help ons, Heer, hun hart te vinden. En het bij uw zoon te brengen. Dank u wel voor uw oneindige liefde. Dank u wel in Jezus' machtige en heerlijke naam.